Kijk, dat was geen briljant interview natuurlijk.
Nee,
maar het was gewoon een eerste reactie.
Het is dat moment.
Ja, precies. En als ik hem niet had gehad, hadden ze bij de NOS natuurlijk mij tot het lachertje van de uitzending gemaakt. Dus dat wilde ik sowieso al voorkomen. Ik ben natuurlijk, blijf natuurlijk een beetje een boerenkinkel.
Ja.
Een nuchtere Drent. En ik laat me niet zo makkelijk wegzetten, nee.
Welkom bij Noorderlingen Dingen, de podcast waarin ik praat met Noorderlingen over dingen. Ik ben Colin Mooiman en ik zit aan de keukentafel in Ermelo met sportjournalist en legendarische commentator Evert ten Apel. Hey Evert, alles goed?
Ja, mooi.
Ja.
Bij Drenthe zeggen altijd mooi. Is dat in Groningen ook zo?
Mooi.
Mooi als je elkaar tegenkomt.
Ja, wij zijn gewoon mooi.
Ja, gewoon mooi.
Ja.
We zijn niet zo moeilijk hallo of goedemorgen, goedemiddag. Dat klinkt zo kakker. Hè?
Hoe maakt u het?
Ja, nee, is eigenlijk kerel. Gewoon mooi.
Ja, mooi Evert.
En dan verder niks.
Nee. Dan is het gesprek al eigenlijk al klaar.
Ja,
nou
ja.
Als een gesprek met een echte Drenthe begint en eindigt eigenlijk met mooi.
Ja, mooi. Ja, ja,
ja. Ja. Nou, we gaan proberen er nu toch nog wel iets langer, iets inhoudelijkers van te maken.
Hang van je vragen af.
Ja, ik ga heel erg mijn best doen.
Doe maar.
Nou ja, eerste vraag is niet zo'n hele moeilijke, maar hoe gaat het met je?
Ik mag niet klagen.
Ja.
Dat is ook een Drents antwoord, hè? Ja. Ik mag naar het klok.
Naar het klok, ja.
Dat is weer Gronings. Ik ben half Gronings, half Drents. Ja, mijn vader was een Drent en mijn moeder was een Groningse. Mijn moeder is in Dorkwert geboren. Ja. Heeft een tijdje in Aduard gewoond en later in de stad Groningen. En zij is toen als een soort au pair naar Klazina Veen gegaan bij een familie. En daar is ze mijn vader ontmoet. En zo is het koppel ten Apel Rozema ontstaan.
Ah ja, en je vader komt uit Klazina Veen?
Ja, ja, ja.
Hey, ik zei in mijn introductie natuurlijk al, legendarische commentator. Maar ben jij in rust? Ben jij nu commentator
in
rust?
Ik ben nu eigenlijk in rust, ja. Ja.
Want afgelopen seizoen hoorde ik jou nog op Viaplay.
Maar daar gaat het heel slecht mee met Viaplay. Heb ik toevallig vandaag ook weer in de krant gelezen. Die zitten met een miljoenen schuld.
Die proberen te verkopen bepaalde rechten.
Ja. En ik heb dit seizoen al niet meer voor hun gewerkt. Want ja, ik was een vrij dure kracht voor ze. En dan komen ze met een verhaal van, ja, we hebben ook wat jongen. Ik zeg, jongens, zeg het gewoon heel eerlijk, geen enkel probleem. En ik ga niet voor €100 een wedstrijd becommentariëren. Dat doe ik dus niet.
Ja.
Nou, dus dan is het einde verhaal. En dan is het nu dus eigenlijk echt einde verhaal.
Ja, want je hebt natuurlijk al vaker afscheid genomen.
Ja, moeilijk hoor, Heintje Davids.
En dan komt hij ergens weer toch weer boven gedreven.
Ja, ik kan het niet laten, Colin, dat is het probleem.
Ja.
En ik heb verder ook niet zo heel veel hobby's of wat dan ook. Het kriebelt altijd. Het is klaar.
Ja.
Doen we niet meer.
Ja.
Of ze moeten nog een keer mij bellen en zeggen, jongens, we hebben enorm iedereen zijn stem kwijtgeraakt.
Ja.
Kan je nog een keer?
Ja.
Nou, dan kan ik nog wel een keer.
Dan kan je echt nog wel een keer.
Dan kan ik echt nog wel een keer. Ja,
dat weet ik wel zeker.
Ja, dat klinkt eigen gereid, maar dan kan ik echt nog wel een keer.
Ja, je bent toch Evert ten Apel.
Ja,
je bent onlosmakelijk verbonden met dat sportcommentaar.
Ja, maar maak het ook niet te groot, zeg ik altijd. Kijk, het gaat om de wedstrijd. Het gaat om de beeld, de regie van het beeld, de cameramensen. En een commentator is een noodzakelijk kwaad, noem ik dat altijd. Dat is iemand om je aan te ergeren vooral.
Ja.
Het hoort er wel bij. Zonder commentator is het ook niks.
Nee.
Als ik een wedstrijd gewoon op het scherm nu bekijk en ik draai het commentaar weg, dan vind ik het niks.
Ja.
En als er wel een commentator bij is, dan denk ik dat kan ik beter. Wat natuurlijk ook belachelijk is.
Dat is wel heel goed om dat te blijven voelen, Evert.
Ja.
Nou, er zijn misschien mensen die jou niet kennen of misschien ook wel kennen. Maar toch even om het geheugen op te frissen van hoe klink jij nou in zo'n wedstrijd?
Van Persie. Sneijder. Sneijder.
Ja, die vond ik over de hele hoor. Die vond ik
Ben je overdreven?
Ja, die vond ik overdreven. Dat vond ik nou net even te gek.
Wat vond je over de top gaan dan? Die jongen?
Ja, dat jongen, dat is wel weer mijn stijl. Maar die lange uithaal.
Ja, precies. Ja.
Sommige kijkers vinden dat dan wel leuk en anderen vinden dat weer niks. En ik vond het zelf eigenlijk ook net even Net even te ver.
Zo'n uithaal is ook een beetje Zuid-Amerikaans
ja,
of zo, hè?
Ja, 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 maar ik spiegel me verder aan niemand. Dat is dan mijn gevoel gewoon. En ik doe dat dan ook gewoon. Ik denk er verder ook niet bij na. En later dacht ik, nou, het had even wat minder gekund. Maar goed.
C'est passé voor die Fransen.
Ja, die vond ik nou ook weer. Maar ja, ach, ja. Dat staat niet in een boekje. Dat schiet me dan ineens te binnen. En dat was ook zo op dat moment.
Ja.
Ja. En ik had ook wat anders kunnen zeggen, maar ja.
Wat is dat? Is dat een...
Ja, dat is een klok.
Oh, een koekoeksklokkie.
Ja. Ja. Dat is niet zindelijk, toch?
Nee.
Dat hoort erbij.
Daar hebben we verder helemaal geen last van.
Nee.
Nou ja, goed, Jan. Het is toch zo, van jouw stem is... Ja, je zei van, we moeten het ook weer niet groter maken en zo. Maar jouw stem is wel gekoppeld aan iconische sportmomenten. Die staan op mijn netvlies, maar jouw stem, die zitten ook op die harde schijf vastgelegd. Heb je ook van dat je die sportmomenten zelf ook, want je bent natuurlijk een liefhebber,
ja,
dat je die sportmomenten dan zelf ook, zeg maar, terugdroomt en dat je met je eigen commentaar dat er ook bij hoort?
Jawel, dat heb ik ook wel eens. Maar over die stem gesproken, ik word heel vaak op mijn stem herkend.
Mm-hmm.
Ik bedoel, men ziet mij zelden op tv. Ja, de laatste tijd ben ik wel eens in een talkshow, wat voor mij ook weer niet hoeft, maar goed, dan dringen ze aan.
Ja.
Maar dan kom ik ergens en dan zegt iemand tegen, bent u even te Napel? Ik zeg, hoe weet u dat? Ja, zegt hij van...
Die doet twee keer? Doet hij dat achter
ja,
elkaar?
Ja, nee, twee keer hier. Ja, dat van mij geldt.
Hele goede deal.
Ja, maar dan heb ik twee woorden gezegd. Dan zeg je, ja, die stem. Ja. Dan heb ik twee woorden gesproken. Hey, dat is toch ongelooflijk gewoon. Zo lang geleden al. Ja, en natuurlijk jongere mensen, kinderen door het FIFA-computerspel dat ik 15 jaar gedaan
ja,
heb.
Ja, vanaf 2005.
Ja,
hè,
ja, heb ja. Dat... 15 jaar lang met Joeri Mulder ja, samen. Ja. Ja, ja, ja. En daar word ik nog heel vaak op aangesproken.
Daar is het balbezit. En nu? Met gevoel gegeven. En nu scoren. Doelpunt. Ze komen op voorsprong en dat is volkomen verdiend.
Hey, ik vraag in elke uitzending ook ChatGPT om een introductietje te schrijven over de hoofdgast. Ja. Heb je daar wel eens iets mee gedaan met
geen
dat
idee.
AI?
Ik weet niet eens wat het is.
Oh, dat is een AI.
Ik wist ook niet, tot voor kort wist ik niet wat een podcast was.
Oh, ja.
Dus.
Ja, nou ja, je blijft leren, toch?
Ja, ja, zeker.
Ben je benieuwd wat die computer ervan gemaakt heeft?
Ja, zeker.
Evert ten Napel is een gerespecteerde Nederlandse sportcommentator met een indrukwekkende carrière die zich uitstrekt over tientallen jaren. Zijn kenmerkende stem en enthousiasme hebben ontelbare sportliefhebbers geboeid tijdens uitzendingen van voetbalwedstrijden en andere sportevenementen. Hij wordt vaak beschouwd als een icoon in de Nederlandse sportjournalistiek en heeft vele historische sportmomenten op onvergetelijke wijze van commentaar voorzien. Evert ten Napel blijft een geliefde figuur in de Nederlandse media en heeft een blijvende invloed gehad op de sportcommentatorwereld.
Nou, ik raak van onder de indruk, Colin.
Ja, dat,
ja. Ja, dat doet me wel wat.
Zijn lovende
ja.
woorden.
Ja, zelf heb ik zoiets van, ja, ik kan verder niks, dus ja, ik moest toch wat.
Ja. Is dat
zeg ik wel vaak, ja.
Ja,
hij zegt, ik kan verder niks. Ja, vroeger in de bakkerij van mijn vader kon ik brood bakken en zo. En krentenbollen. En, maar verder, ik kan nog geen spijker in een muur slaan en een schroef ergens in. Dat gaat allemaal fout.
Ja.
Ja. Dus ik moest toch wat. En dit heb ik van mijn opa. Opa Evert, dat was hij was naast bakker, maar hij was ook een begenadigd spreker. Hij was wethouder in de gemeente Emmen, local burgemeester. En in de gereformeerde kerk in Klazinaveen, als daar geen dominee was, dan las opa een preek voor. En hij had een prachtige stem ook. En daar heb ik het denk ik van.
Ah, oké.
Ja.
Dat zit dus in de,
ergens,
toch in
ja,
de genen.
Dat denk ik, ja.
Het taalgevoel, het ja, uitspreken.
Ja, ja. Ik ben niet van ingewikkelde lange zin. Ik ben van de voetbaltaal gewoon. Ik kruip in de huid van het spelletje. En dan zeg ik gewoon wat ik vind.
Ja.
Ik heb ooit eens een keer een beetje bonje gehad met de familie Koeman. Toen Ronald bij Barcelona speelde en die een overtreding maakte van heb ik jou daar. Toen zei ik, dit is eigenlijk geen rode, dit is een zwarte kaart. En dat vonden ze niet leuk. En dat kwam er dan zomaar uit. Dat was echt zo'n grove overtreding.
Ja.
En ook al was hij een Nederlander. En ook al heb je daar dan een zwak voor. En ik respecteer hem nog altijd hoor. En ik heb een goed contact met ze als ik ze ooit een keer tegenkom. Dat is niet zo vaak. En ik heb ook van Arjen Robben een keer gezegd dat hij niet zo kinderachtig moest zijn met die valpartijen in het strafschopgebied.
Vond hij ook niet leuk?
Nee, dat vond hij ook niet zo leuk. Maar goed, ik kan verder heel goed met ze. Ik zeg dat dan gewoon. Ja.
De commentator van het volk.
Dat heb ik ooit een keer als kop hebben ze dat boven een artikel. Ik weet niet meer, in de Volkskrant of zo of in een krant. Ja, ik geloof dat ik dat zelf. Iedereen begrijpt mij.
Maar wat is dat? De commentator
van het volk. Dat is simpel gewoon. Niet. Kijk, ik heb een collega, Frank Snoeks. Ook een hele goede vriend van me.
Ja.
Die geweldige mooie zinnen kan maken. Maar Frank heeft ooit gestudeerd Nederlandse taal. Neerlandicus is hij, geloof ik ook. Maar dat kan ik dus niet. Dat wil ik ook niet. Ik ben gewoon van Snijder en dan zo'n uithaal of jongen, schiet er toch eens een keer op doel, man. Dat soort dingen. Dan erger ik me dat gebrei en dan denk ik, waarom schiet je niet op doel? En dat zeg ik dan ook maar gewoon. Ja.
En die dekselse Michael de Leeuw.
Ja, die deksel is een grap geworden.
Ja, want
ik heb wel eens dan kreeg ik bijvoorbeeld een appje op mijn telefoon. Dat snap ik hoe dat werkt. Ja. Of een telefoontje van iemand die ik niet eens kende. En die zei, als jij nou in de 67e minuut een keer die dekselse zegt, dan win ik een weddenschap.
Oh ja.
En dat deed ik dan gewoon. Ja. Dan kreeg ik later weer een appje terug. Ik heb 250 euro verdiend met de weddenschap.
Oh, kijk eens aan.
Hoe kan dat nou dat hij dat doet?
Ja.
dat moet toch ook kunnen, een beetje. Humor.
Ja, zeker. Ja, en wat ik las is dat jij het woord fopduik hebt bedacht.
Dat heb ik dat staat nu officieel genoteerd. Hè?
Ja, dat is toch een
maar het is toch vreselijk, Colin, om schwalbe te roepen. Ja. Dat doe je toch niet?
Nee, dat is gewoon een Duits woord natuurlijk.
Je duikt en je fopt dus de scheidsrechter en je tegenstander. Dus fopduik, simpel.
Ja, fopduik. Het is echt een prachtig woord.
Ja, vind ik zelf ook. Ik ben er heel trots op.
Ja, dat snap ik. Ja. Want dan heb je gewoon echt je hebt echt een toevoeging op de Nederlandse taal gebracht.
Ja, ik hoop dat ze 200 jaar later het woord nog gebruiken. Als het voetballen dan nog bestaat. Als het land dan nog niet overstroomd is en zo. Ja, te hoge waterstand.
Ja, precies. Anders wordt het allemaal onder water hockey of zo.
Ook allemaal treurig nieuws, hoor.
Ja.
Daar maak ik me wel druk om het klimaat en zo. Ja, het vliegt nu weer totaal de andere kant op.
Ja. Nee, maar is dat iets zo?
Daar ben ik wel mee bezig. Ja. Kijk, wij hier in Ermelo overleven we dat wel, geloof ik, op de Veluwe. Dat is vrij hoog.
Ja.
Maar al die lage gebieden in Nederland. En nu las ik gisteren in de krant en ik zag ook op het journaal dat dan moeten de dijken moeten weer verhoogd worden. Dat is onlangs al gebeurd met de afsluitdijk en de Hondsbossen Zeewering in Noord-Ol. En daar moet heel veel geld voor worden vrijgemaakt. En dat moet ook gebeuren, vind ik. Daar moeten we ons tegen beschermen. Want het gaat echt gebeuren.
Ja.
Je kunt wel zeggen, valt wel mee. Maar het valt niet mee, denk ik. Dus ik maak me om het klimaat wel zorgen, ja.
Hoe uiten die zorgen zich dan? Wat
nou, dan denk ik van, kijk, ik overleef dat wel. Maar dan denk ik aan onze kinderen en onze kleinkinderen en zo. Stel inderdaad dat die waterspiegel zo stijgt en dat het echt gevaarlijk wordt. Dat kan natuurlijk allemaal zomaar. Ja. Ik heb daar niet echt nog een beeld bij, want ik weet dat Nederland zich goed beschermt tegen al dat soort dingen. Maar net als de energie en zo, dat vind ik toch ook allemaal wel een dingetje. Daar maak ik me wel zorgen over hoe het allemaal komt. We hebben zelfs zonnepanelen aangeschaft.
Ja. Ja, dan moet je om lachen gewoon.
Nou ja, goed, nee. Er komt iemand hier langs en die zegt, wilt u ook zonnepanelen?
Ja.
Ik zeg, nou, leg ze er maar op.
Ja.
Nou ja, dan kijk ik af en toe eens op mijn telefoon, zo'n appje van wat het oplevert. En dat is dan wel wat, geloof ik.
Ja.
Of het echt nut heeft, dat weet ik ook niet. Maar goed.
Ja, misschien druppel op gloeiende plaat. Ja, maar goed, weet het niet. Maar goed, helemaal niks doen is ook niet echt een optie.
Nee, een beetje helpt. Ja.
Hey, even naar de basics, hoor. Jij bent geboren op 24 maart 1944.
Ja, oorlogskind, hè?
Ja, oorlogskind. Ja, dan maak je nu 79 jaar. En je bent geboren in Klazinaveen. Hoe was het opgroeien daar in Zuidoost-Drenthe?
Ja, gewoon simpel. Er was een kanaal en aan weerszijden van dat kanaal stonden huizen en winkels en dat was het dan eigenlijk ook wel.
Ja.
En later is het dorp natuurlijk geweldig uitgebreid en uitgebouwd. Zoals nu is het echt een heel groot dorp geworden. Maar toen was het simpel en mijn ouders hadden de bakkerij.
Uh-huh.
Waar wij als kinderen, mijn broer en mijn zussen vaak mee moesten helpen om dingen te doen. Broodventen en dingen bezorgen en meehelpen, afwassen en weet ik veel wat allemaal. En je ging naar de lagere school en je ging op voetballen. Eerst op gymnastiek en later op voetballen. En je speelde buiten vaak. En als je 200 meter je ouderlijk huis had, zat je al in het veengebied.
Ja.
En dan zat je te ravotten en te donderstralen en weet ik wat allemaal. En dan deden we blikspuit en knikkeren en verstoppertje spelen. Dat soort spelletjes.
Ja. Dat opgroeien daar in Klazinaveen, Zuidoost-Drenthe. Op wat voor manier heeft jou dat gevormd?
Het gezin is heel belangrijk. Ja. En dat denk ik dat het ook zo is. Dat je een veilig gevoel hebt thuis.
De hoeksteen
thuis.
Van de samenleving.
Ja. En mijn vader, wat ik al zei, die moest zo hard werken. Die had niet zo heel veel tijd voor ons. Maar op zondag wel. Hm. Dan gingen we eerst naar de kerk 's morgens. En 's middags ging vader met ons een stukje fietsen of zo. En dat was het dan ook. En na de kerk gingen we bij opa op de koffie. En dan werd de preek van de dominee besproken. En dan zweeg je en dan luisterde je wat er allemaal gezegd werd. En toen heel veel sigaren en sigarettenrook. Door de blauwe walm zag je bijna niemand. Maar gewoon een fijne, veilige, prettige jeugd. Ja.
En in die tijd werd ook die liefde voor de journalistiek, voor de sportjournalistiek, voor de radio.
Ja,
ook,
meer de radio vooral. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, op zondagmiddag dan zat ik in de woonkamer of ergens in, we hadden een soort tweede kamer dan. En daar stond de radio. En ik had ontdekt dat om 4:00 de KRO op Hilversum 1 verslag deed van het laatste kwartier van een voetbalwedstrijd. En ik kreeg steeds meer het gevoel daarna luisteren van, poh, dat is toch wel, dat zou ik ook wel willen, zoiets. Maar ja, je woonde in Klasinaveen. En toen was er nog geen vierbaan snelweg. Er was een smal weggetje langs het kanaal. En dan kwam je in Hogeveen of in Meppel en dat was het dan. En als je voorbij Zwolle was, kwam je in een andere wereld.
Ja.
Dus geen enkel idee hoe dat dan zou moeten. Maar het bleef wel altijd in mijn hoofd spoken van, dat zou ik wel willen. En ik heb wel een motto, als je echt iets wilt, dan moet je ervoor gaan. En dan lukt het vaak ook wel.
Ja, als je echt iets wil, moet je ervoor gaan en dan lukt het vaak wel.
Ja, ja, dan moet je doorzetten. Want ik hoor natuurlijk vaak jongens, maar ook wel eens meisjes. Ja, hoe kom ik nou in dat vak terecht wat jij hebt gedaan? Ik zeg, ja, dan moet je doorzetten. Ja. En nu kun je dus, toen had je dus de krant en de landelijke radio. En de Rono kwam toen een beetje op, hè, Noord en Oost. En,
ja, dat is een soort voorloper op de regionale.
Ja, en nu heeft elk dorp heeft zijn eigen radio. Ja. En je kunt nu veel makkelijker ergens instappen. En dan moet je ook vaak als vrijwilliger beginnen. Maar ja, wie betaalt dat dan, zeggen ze. Ik zei, jijzelf. Ja. Ze denk je dat ik meteen betaald werd?
Nee.
Dan moet je investeren in jezelf.
Ja, ja, nou. Want je hebt ook bij de ziekenomroep
vrijwilliger. Ik ben met Henk Kok ooit de ziekenomroep van Stadskanaal begonnen. Wij maakten echt goed radio toen al. Henk en ik kennen elkaar al heel erg lang. Vanuit de sport ook. Ja. En toen heeft Henk mij ook bij de Rono gehaald. En daar zijn we ook ooit eens een keer ontslagen. Omdat we ook nogal dwars waren. Oh, ja. Maar na een dag werden we weer aangenomen. Dan hadden ze niemand om het programma te maken van het weekend. Ja, ja. Wij noemen de oude studio aan het Martini Kerkhof ook altijd de Kremlin.
Kremlin, ja. Ja, mooi.
Wat mooie tijd.
Ja, en in die tijd en dan een jonge Evert ten Apel voor energie.
Ja.
Voor bravoure ook.
Ja, zeker. Zeker. Je wilde je waarmaken. Ja. En ik dacht, dit is de kans. En als je die kans krijgt en de deur staat op een kier, zeg ik al, moet je de voeten tussen zetten, zodat ze hem niet dicht kunnen gooien.
Ja. Ik ben even bij Henk Kok in Veendam langs geweest.
In Veendam.
Ik heb even een stukje met hem opgenomen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ik was op zoek naar iemand die Evert goed kent. En zeker ook vanuit de begintijd van zijn carrière. En ik kom natuurlijk bij jou uit.
Ja, ik zou bijna een beetje gekscheren willen zeggen. En dat vindt u niet leuk, hè, dat ik dat nu ga zeggen van, ik ken hem bijna al 80 jaar.
Ja, ja, dat is in ieder geval heel eind, ja.
Ja, zeker. Nee, ik ken Evert vanuit de sport. Evert was altijd bij HKENO, de handbalvereniging in Emmen. Evert kwam daar altijd en wij hadden correspondenten. Wij, daar bedoel ik mee de Rono. Maar Evert was dan voor ons de handbalverslaggever.
Had jij toen altijd al zoiets ook bij hem gezien? Van de, hij heeft wel iets speciaals?
Ja, hij was in de eerste plaats gedreven. Ja? Nou, dat vind ik een hele goede eigenschap. Hij wilde carrière maken. Als je goed nadenkt over je vak en je bent belezen en je wint informatie in en je bereidt je uitstekend voor alvorens dat je welke wedstrijd ook begint, dat is al een hele goed uitgangspunt. En dat vind ik heel belangrijk om dat te zeggen. Evert heeft zich zelf op eigen kracht heeft zich opgewerkt in Hilversum. Dat heeft hij echt fantastisch gedaan. Het maakt helemaal niks uit. Of hij hier nou aan tafel zit, als wordt uitgenodigd voor een of andere talkshow. Hij is altijd dezelfde. Hij is heel gelijkmatig. Hij verandert niet. Hij speelt geen rol. Evert is Evert, ja.
Hij is dus Evert, maar wat is dan dat Evert zijn?
Naturel. Geen opsmuk. Er wordt vaak gezegd, tv verandert je. Dat heb ik bij Evert nooit gemerkt. Nee, hij is Evert gebleven. En dat vind ik een groot compliment.
Heb jij een vraag voor Evert?
ik heb eens een keer begrepen, en ik weet niet meer hoe die vork precies in de steel zit, dat jullie samen met Frank Snoeks, dat je ergens in het buitenland van een of andere wedstrijd kwam, en dat jullie op jullie terugtocht naar het hotel, lopend, voortdurend op het hoofd werden getikt. Waarom werden jullie daar in het buitenland voortdurend op het achterhoofd getikt?
Wat een spannende vraag, Henk.
Ja, ja, dat is een heel spannende vraag. Maar ik ben benieuwd naar het antwoord.
We gaan het horen.
Oké.
Het antwoord weet ik wel.
Ja, dat is Henk Kok. Ja, het antwoord heb jij.
Ja, dat was in Porto. En wij waren daar voor het EK voetbal. Er was een nationale feestdag, een van de heilige Sint, weet ik veel wat. En dat was een enorme volksoploop. Wij waren naar ons hotel was in Porto en we waren naar een wedstrijd geweest. Of in Braga of in Guimarães, een andere stad. En de buschauffeur die wilde ons terugbrengen naar het hotel. Maar die kon niet verder door die mensenmassa heen. En die zette ons er gewoon uit. Die zei, loop maar terug naar het hotel toe. Dus wij liepen door die mensenmassa heen. En de bedoeling van het feest was dat iedereen elkaar op het hoofd tikte. En dat deden ze bij ons ook. En ik vond het wel prima. Maar Frank werd een beetje kribbig.
Ja.
En die riep iets van in het Nederlands. Ook van, hou nou eens op met die onzin. Ik zeg, Frank, jongen, dit hoort erbij gewoon. Ja. De heilige Sint Jao, of weet ik veel hoe die heet. Dat was de nationale feestdag van Portugal. Ik vond het wel grappig. En dat duurde vrij lang voordat we het hotel eindelijk gevonden hadden. Dat was wel een paar kilometer. En door die mensenmassa heen, ja, moet je voorstellen hoe dat dan gaat. Dat Henk dat nog weet.
Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, Henk Kok, een mooie kerel natuurlijk ook. En mooi ook om te horen, hij zegt van, je bent gelijkmatig. Even, het is altijd hetzelfde waar die ook is. En dan gebruik je het woord gelijkmatig daarbij.
Ik heb het één keer eerder gehoord en dat was van Mart Smeets. Mart, een goede collega, ook een goede vriend, altijd nog gebleven. We ontmoeten elkaar af en toe nog. En we waren een keer uitgenodigd op een feestje bij Mart en Karin. En met nog een aantal journalisten, onder andere Bert Wagendorp was erbij. En Mart introduceerde iedereen op zijn bekende manier. En die zei ook gewoon, en dan is hier Evert, en Evert is Evert. Punt. Nou, mooi toch?
Ja.
Zo wel een beetje mijn eigen stijl. Korte zinnetjes en duidelijk.
Even dus even.
Ja. En wat dat is, ja, dat moet anderen maar over oordelen.
Ja, en dat he, altijd jezelf gebleven en zo. Maar is dat iets wat je ook wel eens moeilijk hebt gevonden? Dat je bij jezelf dacht van, oeh, even nu word ik misschien een beetje naast de schoenen beetje.
Nee, niet echt, nee. Nee, kijk, ik ben natuurlijk geen bekende tv-persoonlijkheid zoals Mart Smeets dat was.
Ja, Jack van Gelder of
en
zo.
En Jack van Gelder die met hun gezicht op het scherm kwamen. Dat had ik dus niet. En dat ambieerde ik ook niet. Ik moest wel eens een keer als invaller presenteren. Maar dat was ook altijd zo kort. Korte tekstjes. En dan gaan we nu naar de volgende wedstrijd. En de commentator is Eddie Poelman, zei ik dan.
Ja.
En dan zei de regie, wat een korte aankondiging. Ja, maar die andere aankondigingen zijn allemaal te lang.
Ja, 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 ja.
Ik kreeg een keer een boze Tom Egberts bij een redactievergadering. En Tom kon de zondagavond met Bord op Schoot altijd prachtig presenteren. Met mooie, prachtige volzinnen. Maar ik vond het al te lang, die aankondigingen. En op de maandagochtendvergadering, daar werd nooit zoveel gezegd. En op een gegeven moment vroeg de voorzitter, ik dacht dat het Kees Jansma was. Het kan ook Martijn Lindenberg geweest. Even, wat vond jij ervan? Ik zeg, wil je het echt weten? Ja, ik zeg, ik vind de aankondigingen te lang. Waarop Tom boos werd en zei, jij zou het liefst helemaal geen presentator hebben. En gewoon van de ene wedstrijd naar de andere gaan. Ik zeg, nou Tom, omdat je het zelf zegt.
Ja.
En toen heeft hij een dag niet meer naar me gekeken. Ah, en niet meer met me gesproken.
Ja, ja.
Maar we hebben het wel uitgesproken.
Ja, ja, ja.
Die mensen vinden zichzelf namelijk te belangrijk. Televisie is niet voor de presentator. Televisie is voor de kijker.
Ja.
Simpel.
En met zo'n gedachte ben je ook altijd met je commentaar bezig geweest.
Ja.
Je moet niet te veel.
Nee.
Het moet een vleugje persoonlijkheid zitten, maar niet te veel of zo.
Nee.
Op wat voor manier doe je dat?
Ik vind dat de meesten nu ook nog weer te veel praten. Het kan, ze vragen mij wel eens, wat vind je ervan? Ik zeg, nou, mag wat minder. Nog minder? Ja, nog minder. Ja. Ja. Ik heb één regel altijd goed onthouden. Is van, zorg dat je alles weet. Maar vertel niet alles wat je weet. Want wat je niet vertelt, dat mist de kijker niet. Want die weet het niet.
Ja, zorg dat je alles weet, maar vertel niet alles wat je weet.
Nee, je moet wel dingen paraat hebben. Maar je moet ook gewoon klaar. Goed, niet gebruiken.
Hey, wat maakt jou goed in het vak dan? Je hebt misschien moeilijk over jezelf te zeggen dat je goed bent. Maar nee, want je bent wel goed. Dat weet je zelf ook wel. Wat maakt jou goed? Want is dat dan je authenticiteit of zo?
Ook. Mijn toch kennelijk bijzondere stem. Koos Postema zei ooit eens van, Evert heeft geen microfoon nodig, want die verstaan we zo wel.
Ja, het hele stadion.
Ja. ja, verder het spel zien. De sport die je mag becommentariëren, daar moet je de regels van kennen. Ik werd ooit eens gevraagd of ik commentaar bij een korfbalwedstrijd wilde doen. Ik zei, nee, dat doe ik niet. Ja, waarom dan niet? Ik zei, daar heb ik geen verstand van. Ja, maar korfbal lijkt toch wel op handbal. Ik zei, nou kijk, dan ben je dus heel dom als je dat vindt. Ja. Want dat lijkt er totaal niet op. Het is een totaal andere sport. Ik doe het niet. Schaatsen, binnenschaatsen, indoorschaatsen. Vind ik helemaal niks, die rondjes. Maar natuurschaatsen en marathons en de Elfstedentocht was mijn ding. Ja. Buiten zijn, lekker in de kou. En spannende dingen en dingen die je niet kunt voorbereiden, die gebeuren. Dat vind ik mooi.
Ja, je noemt wel even Elfstedentocht. Nou, het is een van je meest legendarische momenten als Stedentocht 1985, Evert van Bentham over de finish. En dat jij hem dan aan de arm sleurt en voor de microfoon hebt.
Ja, ja. Het beeld is nog steeds in kleur, valt mij op. Ja. Ik denk dat is inmiddels wel zwart-wit geworden.
Nee, dat is
omdat hij zo vaak gedraaid wordt.
Ja, precies. Ja.
Ja, goed, dat gebeurde gewoon. Ik zocht positie op de Bonkenvaart waarvan ik dacht, hier komt de winnaar ongeveer uit. Nou, dat was Evert van Bentham en ik greep hem bij zijn lurven gelijk.
Ja.
Ja, dat werd door de organisatie niet zo heel erg gewaardeerd. Nee. En,
want hij moest eigenlijk naar de koningin toe, toch?
Ja. En het jaar daarop kreeg ik van tevoren al de waarschuwing van niet nog een keer. Ik zei, nou, ik kijk wel hoe het loopt. Ja. En toen kwam even Van Bentham weer over de finish en die reed rechtstreeks naar mij toe, want die dacht dat ze hoorden.
Ja, je moet eerst even langs Evert en dan naar
de koningin. Even met precies hetzelfde. Ja. Die komt als winnaar over de streep en die ziet mij staan. Ik denk, ja, ik moet eerst even toe, dat hoort zo.
Ja.
Woedende organisatie, nou heb je potverdorie weer het protocol doorbroken. Ja, ze komen naar mij toe, wat moet ik dan?
Ja. Evert Van Bentham, de televisie. Jongen, het verhaal van die laatste honderden meters.
Ik keek naar Ruitenberg.
Jongens, de weg.
Ik zag Ruitenberg gaan. Oh, jongens. En ik denk, ik moet erachteraan. En toen vertraagde hij het laatste stuk. En toen kwam ik net omheen, anders of niet.
Ruitenberg was de sprinter, hè?
De sprinter, ja. Daar let ik ook op.
We moeten naar de kant.
Oh. Denk erop.
Ja, als je winnaar bent van de Elfstedentocht, dan gaat het een beetje chaotisch, hè?
Ja.
Oké, ga maar naar het podium.
Kijk, dat was geen briljant interview natuurlijk.
Nee,
maar het was gewoon een eerste reactie.
Ja, precies.
En dat wil de kijker zien.
Het is dat moment.
Ja, precies. En als ik hem niet had gehad, hadden ze bij de NOS natuurlijk mij tot het lachertje van de uitzending gemaakt. Dus dat wilde ik sowieso al voorkomen. Ja. En ik vond ook gewoon, dit hoort gewoon zo, klaar.
Ja.
Pak een beet door die microfoon onder zijn neus en de vragen zijn niet belangrijk.
Ja. Dat zijn echt van die momenten dat je er echt moet staan, hè?
Ja.
Jij. Je moet dan echt, hè, dan moet je ook, dat ben jij volgens mij ook wel echt soort van streetwise of zo. Je bent,
ja, ik laat hem ook niet wegzetten.
Toch, dat bedoel ik. Van, nee. Jij denkt gewoon bam, hier sta ik, huppakee.
Ja, precies.
Maar dat is wel echt iets wat in jouw...
Dat denk ik ook niet over. Dat doe ik gewoon.
Als journalist moet je dat ook doen. Hè?
Toch?
Als de deur om een kier staat, zei jij...
Ja, de voet ertussen. Ja.
Dat is natuurlijk,
deur zetten.
In dit vak natuurlijk ook heel belangrijk.
Ja.
Je moet het gewoon doen.
Dus dat past dan wel kennelijk bij mij. Ik ben blijf natuurlijk een beetje een boerenkinkel.
Ja.
Een nuchtere Drent. En ik laat me niet zo makkelijk wegzetten, nee.
Ja. Mooi toch? Ja, prachtig. Ja. Hey, en het moment van Evert van Bentham is natuurlijk legendary.
Ja.
Ja, natuurlijk een ander moment wat bij mij... Ik was een heel klein jongetje, ik kom in 82... gewoon echt in onze sportgeschiedenis zit... is dat het balletje van Basten natuurlijk.
Ja, 1988.
In de halve finale. De spreuk, het Volksparkstadion is van Oranje. Zo heet het jouw boek ook,
ja,
hè?
Ja.
Je dacht van, dit is zo'n bekende zin geworden. Dit is gewoon Evert en Apel in één zin.
Ja, en die had ik ook niet opgeschreven van tevoren. Die kwam er ineens uit. Dat is ook weer dat gevoel, hè? Van, ja... Flap, boom, klaar.
Ja.
Het Volksparkstadion is van Oranje, ja.
Ja. Met al dat soort zinnetjes, hè? Want je hebt het net ook al even over, maar je hebt heel veel van dat soort zinnetjes. Je bedenkt ze niet van tevoren.
Nee.
Vliegen op dat moment eruit.
Ja.
En de eten in.
Ja.
Nee. Maar niet dat je die avond van tevoren denkt van, nou, als we straks de winnende maken vlak voor tijd.
Dan ga ik het Volksparkstadion is van Oranje zeggen. Nee.
Nee. We gaan er wel nog even naar luisteren, hoor.
Ik kan het niet meer horen bijna.
Nee, dat snap ik wel. Ik kan hem ook wel even overslaan, want dan monteer ik hem er later in.
Ja, dat is goed. Doe maar.
Wouters. Van Basten. Wordt dit de beslissing? Ja! Ja! Naar de goal van Basten! 2-1! Vlak voor tijd! Het Volksparkstadion is van Oranje.
Ah, kijk, het leuke daarvan was natuurlijk... Kijk, ik ga niet eigenwijs doen. Maar ik heb een redelijk kijk op het spelletje, op het voetbalspelletje. Ik was zelf een matige voetballer, maar ik heb wel kijk op het spelletje. Ik voelde dat aankomen namelijk. Ja. Dat was ook het beeld van de wedstrijd. En ik denk, nou, dit zou het wel eens kunnen zijn. En dat is ook het geluk van een commentator, dat het dan ook zo is. Ja. Maar ook een beetje mazzel mee hebben. Hij had ook naast kunnen schieten.
Ja,
toch?
Ja, tuurlijk. Nou, Van Basten schoot hem er al wel vaker.
Ja, die is gewoon niet zo vaak naast.
Nee, die is gewoon niet zo vaak. Wel een vrij aardige spits, toch? Ja, want dat kijk op het spelletje. Want jij bent dus ook scheidsrechter. Nog, ja. Nog steeds,
ja,
hè?
Nog hier steeds. In Dordrecht. Ja. Op zaterdag. Ja, ik geloof het 8e binnenkort, geloof ik.
Ja.
Of de onder 19. Dat zijn al van die eigenwijze mannetjes. Oh, die weten het allemaal beter. En dan heb je wel eens ouders die het betere weten en zo. Maar ik trek me nergens wat van aan. Ja, leuk. Leuke hobby. En je blijft een beetje fit erbij.
Ja.
Ook belangrijk.
Ja, tuurlijk, man. En zeker, ja, toch gewoon echt een respectabele leeftijd.
Ja, nou ja, goed, ja.
Nee, maar dat is toch lekker om wel sportief bezig te blijven. En ook met jonge gasten in aanraking te blijven en zo.
Ja.
Hey, ik wil het even met jou hebben over de familie, man. We hebben de journalist, de commentator, de scheidsrechter besproken. Maar de familie, man.
Ja.
Wat betekent een familieman zijn voor jou?
Ja, dat is heel moeilijk uit. Dat zit gewoon in je, denk ik. Gewoon. Ik heb misschien een aardig voorbeeldje. Onze dochter Carrie, die woonde destijds in Amsterdam. En ze hadden samen met haar partner hadden ze een zoontje, Pim. En ze belde in paniek op. En het was op mijn verjaardag ook nog. Ze zei, ja, pap, ik moet nu weer. En Michiel is ook weg. En ik kan niemand vinden. Toen ben ik voor 1 uur op mijn verjaardag naar Amsterdam gereden om 1 uur op te passen.
Ja.
Ik denk dat ik daarmee alles gezegd heb.
Ja.
Mijn vrouw zei dat ik gek was.
Ja.
Ze laat ze het zelf oplossen. Ik zei, ze hebben geen oplossing. Ik rijd nu naar Amsterdam en ik ga 1 uur oppassen. En daarna kon, ja, maar je hebt hier bezoek thuis. Ja, jammer dan.
Ja. En je vrouw Fieneke?
Ja, geboren in Beerta.
Oh, in Beerta.
Dat zegt ook wel alles natuurlijk.
Oost-Groningse.
Ja, Oost-Groningse. Heel af en toe dan fietsen we wel eens in die buurt. Ik hou namelijk van ik hou van Drenthe, maar ik hou ook van het Hoge Land. Ik vind het geweldig, gewoon die dorpjes en Godlinze en Spijk en Woldendorp en een visje eten te Munterzijl. Dat is toch geweldig gewoon. En dan fietsen we langs Beerta. Ja, daar ben ik geboren, zegt ze dan. In Beerta of all places.
Ja.
Prachtig. Ik ben verliefd op het Hoge Land. Ja. Ik vind het schitterend. Die wijsheid. Ik wilde een tijd geleden met de trein naar Rodeschool. Daar heb ik altijd, als ik me verveel, ga ik met de trein naar Rodeschool. Het is er nog steeds niet van gekomen, maar dat roep ik dan. Dat blijft voor mij gewoon magisch.
De trein naar Rodeschool, ja.
En wat doe je dan? Ik zeg, en dan ga ik daarna weer terug.
Ga je weer terug, toch? Ja.
En dan ga ik in Winsum, mooiste dorp van Nederland. Zeker. Dan ga ik een broodje kroket eten.
Ja.
En dan weer naar Groningen. En dan stap ik op de Intercity naar Zwolle. En dan op de Sprinter naar Ermelo. En dan heb ik een mooie dag gehad. Dat gaat echt een keer gebeuren, hoor.
Ja. Hey, ja, jullie hebben, je zei het al, 2 kinderen.
Ja.
Rick en Carrie.
Ja.
En jullie hebben nog een zoon. Jullie hebben nog een zoon, Henk-Jan.
Die
overleed toen hij 1,5 was.
Ja. Dat is het ergste wat een ouder kan overkomen.
Toch, ja.
Dat blijft dramatisch, ja. Ja. Ik heb er ook moeite mee om erover te praten. En dat doe ik dan ook verder maar niet. Het is ons overkomen en daarna is het gelukkig goed gegaan. Carrie is gezond en heeft een mooie baan. En Rick is gezond en heeft een mooie baan. Dus komt helemaal goed.
Hoe heeft dat jullie een soort van veranderd?
Het is je overkomen. En ik heb nu nog wel eens een keer, hoor. Als een van die kleintjes hier slaapt, dan ga ik s'nachts even kijken.
Ja.
En dat laat je ook nooit los. Maar dan zeggen ze wel, papa, dat moet je niet doen. Dus ja, goed, dan word je wakker. En dan denk je, nou, toch even kijken hoe het met ze gaat en zo. Ik vind het ook lastig, hoor, als ze hier logeren. Overdag, maar om s'nachts te blijven slapen, blijft toch altijd een soort druk op je houden van, gaat het wel goed? Ja, je moet het misschien achter je laten, maar dat gaat niet gebeuren. En dat moet ook niet gebeuren.
Ja, dat kan ook niet, toch?
Nee.
Tenminste,
nee.
Ja, ik heb nog niet wat in de buurt
komt van niemand toe.
Meegemaakt,
nee,
maar
nee.
Je voelt wel hoe verschrikkelijk dat is.
Dat is echt heel erg, ja.
Ik zag in Adieu God dat jij tegen Thijs van den Brink van de EO zei van dat jij op dat moment ook niet meer in God ging geloven.
Ja, dat was ook al een beetje verwaterd. Zoals dat bij heel veel mensen is die het geloof vaarwel hebben gezegd. Echt vaarwel, dat weet ik ook niet. Ik zeg nu wel eens tegen mijn vrouw, ja, nu ik op zondag niet meer naar een stadion ga, denk ik dat ik maar weer naar de kerk ga.
Ah.
Nou, dat moet je doen.
Ja.
Het blijft ergens toch wel altijd in je achterhoofd, die opvoeding en zo. Maar dat is niet de echte reden, dat was al zo. Omdat ik natuurlijk op zondag ging werken. Mm-hmm. Wat bij de echte kerkelijke mensen ook niet zo hoort. Maar ja, goed.
Ja, maar je kan het geloof natuurlijk, je kan alles op je eigen manier beleven. Ja, dus dit, ja, ook, ja, ook zo'n, ja, geloof.
Ik geloof ook niet dat er een hemel of een hel is, hoor. Dat denk ik niet, maar je weet het niet.
Nee. Huh? Maar ik kan me wel echt heel goed voorstellen dat als je religieus bent opgevoed, vanuit je gezin, vanuit het dorp, vanuit je omgeving.
Ja.
En als je dan zoiets, ja, gewoon het ergste wat je kan overkomen, ja, als
dan ga je
ouder,
twijfelen, ja.
Dat je dan,
ja,
gaat twijfelen, ja, dat je denkt,
maar dat is nu ook zo met de oorlog in Israël,
ja,
en de oorlog in de Oekraïne.
Ja.
Dan denk je, hoe kan en dat heeft heel veel met het geloof te maken. Zeker in de Oekraïne en Rusland niet. En dat is meer landje pik.
Ja.
Maar in het Midden-Oosten, dat heeft natuurlijk heel veel met de islam en met het jodendom te maken.
Zijn
en ik ga daar geen uitspraak over doen verder. Maar dan denk ik, ja, als nou echt. Ik kreeg van de week een paar Jehovah-getuigen hier weer aan de deur.
Ja.
Nou, daar ben ik altijd heel kort mee, want ik wil niet uitgebreide gesprekken met die mensen daarover voeren, want het heeft geen zin. Maar die begon ook gelijk over, ja, de Heer heeft besloten dat het binnenkort afgelopen is. Ik zei, nou, Heer, ik wens u verder een fijne, maar laat jullie Heer dan heel snel morgen dat het afgelopen is. En daar wou ik nog bijna godverdomme bij zeggen, maar dat heb ik maar niet gedaan.
Nee. Even focus op het goede des levens, Evert. Ik heb even contact met jouw dochter gehad. En,
foei.
Zij heeft een bericht voor je achtergelaten.
Ja, pap. Ik zeg altijd, wij kunnen samen op wereldreis. Ik denk dat we best wel veel op elkaar lijken. Ik denk dat iedereen, elke collega jou omschrijft als een super lieve, leuke, fijne, betrokken, sociale collega. Je hebt nooit iemand anders positie willen bedreigen. Je bent er altijd voor anderen geweest. Je hebt altijd anderen ook de ruimte willen geven en willen leren. Je hebt het altijd op je eigen manier gedaan. Hard werken. Dat heb ik ook van jou geleerd. Hard werken. Geen haantje de voorste. Rustig kijken. Er bestaan geen domme vragen, zei je altijd. Gewoon open vragen stellen. Luisteren. Geïnteresseerd zijn in de ander. En dat heeft jou zover gebracht. En ik ben dankbaar dat ik jou, dat van jou heb mogen leren. Ik vond het fantastisch om altijd als klein meisje met jou mee te gaan. Dat vind ik nog steeds als we samen op pad mogen. Je hoort misschien die kleintjes op de achtergrond. Je bent naast dat je een hele lieve papa bent ook een superleuke, gezellige, betrokken, lieve opa. Ik had me geen betere vader kunnen wensen. Ik denk dat de kleintjes zich geen betere opa kunnen wensen. Ik vind het bijzonder hoe je alles hebt gedaan en hoe je in het leven staat. Dus daar ben ik alleen maar heel trots op en heel dankbaar voor. Ik hou van je, maar dat weet je wel. En doe het hele gang daar. Veel plezier. Nou, blaf you. Joep.
Opa Koekenbakker, ik vind je super lief en ik vind het ook leuk om op je lekkere buikje te liggen.
Tja. Opa Lotte. Ja, dat is er ooit een keer ingeslopen, omdat ik natuurlijk een bakkerszoon ben.
Ja.
En opa Koekenbakker.
Ja.
Ik ben opa Koekenbakker voor alle vier de kleinkinderen nog steeds. Ja.
Ja. Maar ik zie dan toch dat opa is dan toch even geraakt.
Ja. Ja, dat raakt me wel. Ja. Ik vind jou super lief, zegt Lotte. Mooi toch?
Ja, prachtig. Ja. Ja. Kleindochter Lotte.
Ja.
Ja, want die band is
ja, dat is het gewoon zo. Ja. Ja. Ik heb het gevoel dat zoiets hoort gewoon zo. Ik kan me ook niet voorstellen dat grootouders hun kleinkinderen niet willen zien of kunnen zien door ruzies of wat dan ook. Als er een keer wat is, dan spreek je dat uit met elkaar.
Ja.
Maar hier is eigenlijk nooit een huis op de lijn. Het gaat vanzelf.
Carrie had ook nog even een vraag voor jou.
Oh.
Wat zou je nog willen doen in je leven?
Wat zou je nog willen doen in je leven?
Ja, ik heb ooit een keer gezegd van, ik zou met jullie, ik ben nogal een fanatieke motorrijder. Ik zou nog een keer met jullie allemaal een motorreis willen maken naar het einde van de wereld.
En weer terug.
Ja, of niet, dat weet ik. Dat weet ik. Zij weer terug en ik niet.
Oh,
zo
ja.
Is, ja. En wat is dan het einde van de wereld, dat weet ik niet.
Ja, ja.
Ja, dat is dan zo'n hersenspinsel. Want het is natuurlijk mooi. Een vraag, ja, wat zou je nog willen doen? Ja, ik wil wel 120 jaar worden.
Ja.
Maar dat is niet gebruikelijk. En dat zal ook niet gebeuren.
120
maar,
is wel...
Ja, wel veel, ja. Ja. Maar ik wil nog wel een paar jaartjes eraan vastknopen, ja. Deo volente, zo de heren wil.
Ja. Ja, 80, maar ja, goed.
Ja, maar 80 is wel heel oud. Maar ook weer niet, zeggen ze dan.
Ja,
ja.
Maar als ik jou zo zie, dan denk ik goed, 80, ja. Kon ook maar zo 60 zijn of zo.
Ja, dat klinkt allemaal goed. Maar het is wel zo, zeg ik dan. Dan zeggen ze, goh, je ziet er niet. Ja, maar het is wel zo.
Het is wel zo, ja.
Ja.
Dus je komt dan wel op die leeftijd dat je wel gaat denken van, wat?
Ja.
Hoe lang heb je nog? Wat kan ik nog?
Ja.
Is dat iets waar je mee bezig bent dan?
Ja, daar denk je wel eens aan. Als je s'nachts een keer wakker ligt, dan denk je wel eens aan dat soort dingen.
Is het lastig, dat ouder worden?
Ja, ja.
Wat vind je er moeilijk aan?
Nou ja, omdat je weet dat je geen 20 jaar meer hebt in principe. En op een gegeven moment dan komt er een soort afscheid. Dan moet je afscheid nemen van je dierbaren. Van je partner, als je die overleeft. En van je kinderen en je kleinkinderen. Lijkt me heel lastig.
Ja.
Ja. Ja, potverdorie. Is toch ook, je moet er ook niet te veel mee bezig zijn. En niet gaan tobben. Maar dat vind ik toch wel weer wat. Ja. Zeg wel eens van, wat voor muziek zou jij willen draaien bij je uitvaart?
Ja.
Ik zeg, dat maken jullie maar uit, want ik ben er niet bij dan.
Oh, je bent niet bezig zo daarover?
Nee, want ik ben er niet bij die uitvaart zelf. Ja, dood.
Nee, maar je laat wel iets achter, toch?
Ja, maar goed, laat zij de muziek kijken. Als ik kies, dan kies ik voor Ede Staal. Of Benny Joling normaal. Hè? Dat zal niet gebeuren. Of QB and the Blizzards. Dat zijn mijn dingen.
Ja.
Window of my eyes. En, maar dat zullen ze niet. Dan denk je, wat is dat voor een raar idioot? Dat vind ik leuk.
Ja, nou ja.
Ja. Maar goed, daar denk je dan wel eens aan. Maar ook weer niet te. Ik ga niet tobben door het leven. Maar je denkt wel eens aan dat soort dingen. Vooral 's nachts als je wakker ligt. Dan ben je wat aan het piekeren en aan het brainstormen. Oh nee, dat is al een fout woord. Nadenken. Noordenken.
Ja. Hey, en hoe wil jij herinnerd worden dan?
Nou, wat Carrie zei, is een lieve opa. En een goede partner. Ja, en alleen privé. Er zal dan misschien een necrologie zijn, weet ik veel. Een herdenking of zo. Dat hoeft voor mij allemaal niet. Dan denk ik, het zal wel. Toch?
Als het zover is, we gaan ervan uit dat het lang duurt. Maar je weet natuurlijk echt nooit. Maar herinnerd worden als de lieve opa.
Ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Laten we het daar maar op houden.
Ja.
En als jij over 5 jaar nog weer de Noordelingen gaat maken, dan ben je weer welkom.
Dat is goed, ja.
Zullen we dat afspreken?
Ja, dan doen we over 5 jaar doen we een,
een
deel 2 of zo.
Ja, deel 2. Ja. Ja. Na de rust.
Ja. Ja, 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 precies.
Of de extra tijd.
Extra tijd, die noemen we dan de extra tijd. Ja,
de extra tijd, ja. Ja.
Hey, ter afronding, de podcast heet natuurlijk Noordelingen Dingen. Jij bent opgegroeid in Zuidoost-Drenthe, Klazinaveen, Nijkerk gewoond. Nu in Ermelo, al flinke tijd. Voor je werk de hele wereld over geweest. Maar je bent en blijft toch wel een echte Noordeling, toch?
Ja.
Wat maakt jou die Noordeling? Wat is jouw Noordelingen ding?
Gewoon jezelf zijn. Nuchter. Niet naast je schoenen gaan lopen. Gewoon doen. En daarom ben ik ook hier gaan wonen, op de Veluwe. Ik heb het in het begin nog even geprobeerd uit Drenthe. Maar die afstanden zijn dan zo groot.
Ja.
Dat je totaal kapot dan s'nachts om 2 uur thuis komt. En de volgende nog weer op pad moet. Dat ging niet. Terug naar Drenthe hebben we het ook wel eens over gehad. Maar daar vind je dan denk ik niet meer wat er toen was. Maar goed, ik woon nu in Ermelo en ik blijf hier maar lekker.
Ja, je kinderen, kleinkinderen, alles is hier.
Ja. En als ik me echt verveel pak de trein, dan ga ik naar Rode School.
Juist. Dan spreken we af daar op het station.
Ja, is goed.
Hey, even dankjewel, man.
Okay.
Ik vond het heel mooi om je te spreken. Dankjewel voor je tijd. Ja. En we zien elkaar sowieso over 5 jaar.
Zeker. En in Rode School.
En in Rode School. Die afspraak staat. Dankjewel, hè. Hey, mooi dat je luisterde naar deze aflevering van Noordelingen Dingen, een podcast van Dagblad van het Noorden. Ik ben dus Colin en ik wilde je vragen of je deze aflevering ook even wat sterren wil geven of wilt liken of delen of een reactie achterlaten is natuurlijk helemaal mooi, want dan kunnen anderen die podcast weer beter vinden. Bedankt dus. In de volgende aflevering spreek ik met rappende psycholoog en TikTok-sensatie uit Gieterveen, Daisy Veenstra.
Het is oneerlijk als je geboren wordt met kaarten in je handen die je liever in de handen van de duivel zag belanden. De klachten die je hebt beperken in het leven terwijl je vastberaden doorgaat om je leven wel te leven.
Ja, dat gaat tof worden. Wil je nog geen aflevering missen? Abonneer je dan gewoon even op het kanaal. Dat is chill, toch? En dan nu wat shout-outs. Voor de redactie en productie Charlotte de Waal. Grafische vormgeving is van Matthijs Mol. De muziek van Guido Keijzer en de scratches van DJ Irie. Volgende week dus, Daisy Veenstra. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot dan. Noordelingen dingen.